Zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 105 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 105. De eerste vijf versen.
Thank you.
Van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte in 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 72. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. En hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. En zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als de regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van zee tot aan zee en van rivier tot aan de einde der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen. En zijn vijanden zullen het stof lekken. En de koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoegen. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept met schaders, de ellendige die geen helper heeft. En hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftige verlossen. En hij zal hun zielen van de list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in hun oog. En hij zal leven en men zal hem geven het goud van Scheba en men zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal hem men zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. En zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem gewelgelijk zalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Izaï, hebben een einde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer geroepen om uw woord te preken. En kon en mocht het zijn naar de zin en mening van uw geest, want anders zal het geen dageraad hebben. Alles wat tegen uw woord is, zal geen dageraad hebben. Hoe vroom en hoe gelovig het wordt omlijst en ingekleed, het zal geen dageraad hebben. Want gij hebt uw leer in uw woord geopenbaard. En alle die die leer overtreden, die hebben God niet. O, dat wij ons gebonden weten aan uw woord. Dat wij ons geworteld weten in uw woord. En dat is het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, de rots der eeuwen, in wie al uw kinderen geworteld zijn. Door een vrijmachtige, soevereine daad van uzelf. O Heere, dat wij een gelovig zicht mochten hebben op het verbond met Abraham gemaakt. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, zowel Jood als Heiden. En wat is daar allemaal van gemaakt, ook in onze dagen? De kerkscheuringen vermenigvuldigen zich, het baptisme, anabaptisme, doopsgezinden, allerhande valse religies overspoelen de wereld. Maar gij hebt in uw woord verzegeld dat gij alle macht hebt in hemel en op aarde en dat gij zult regeren van zee tot zee, van rivier tot aan rivier. Alle geslachten der aarde, die zullen zich voor u nederbuigen als gij wederkomt op de wolken des hemels. O, we mochten maar bedenken wat tot onze vrede is dienende. En dat we ons zouden schikken onder het gezag van uw woord. En dat kan alleen door het geloof, want zonder het geloof schikt de mens zich nergens naar. Hij doet zijn eigen wil. De autonome mens die in onze dagen zeer hoog geprezen wordt en verhoogd wordt, als een God verhoogd wordt. Heer, gij mocht er nog over opstaan, over al die goddeloosheid die in onze dagen vermenigvuldigen en de wereld overspoelen. O, uw volk heeft geen plaats in deze gewest. Ze weten niet waar ze verblijven moeten. En nochtans verkeren ze in de schuilplaats des Allerhoogsten. Want die zullen vernacht in de schaduw des Almachtigen. In die schuilplaats is het eeuwige vrede. Hoewel aan deze zijde van het graf de aanvallen elkaar opvolgen, Heer, hoe zal uw volk toch staande blijven? Wees gij ons een God van nabijen, niet van verre, de vurige muur rondom. Wees gij onze voorhoede en achtertocht. En mag gij alle bedweterij vernietigen, want het geloof is geklonken aan uw woord. En niet op de historie, wat er allemaal in de historie is geschied. Dat is ook tot onze lering, dat als er maar afgeweken wordt van uw heilig woord, dan staat er breuk op breuk. En zoals ook in het oude Israël is te zien, wanneer het volk Israël van u afwijkt, oh, wat hebben ze toch ook de oordelen over zich uitgeroepen en bloedige oordelen. Want gij zijt de God des verbonds, waarin tweelei kinderen des verbonds zich bevinden. Heer, gij hebt uw bloed gestort voor uw kerk, maar gij wilt verbondsmatig handelen. Krachtens het verbond aan Abraham vermaakt, krachtens het verbond waarvan Christus hoofd is der kerk, die de leden van zijn lichaam regeert, bestuurt, bewaart, onderwijst, bestraft, tuchtigt. Heere, o onderwijs ons, we hebben onderwijzing nodig, hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Omdat we het helder en klaar mochten zien, niet alleen zien, maar ook ondervinden. Omdat we mochten ervaren de aanwezigheid van uw geest. In de drijving en in de verlichting en in de onderwijzing en in de bewaring. En Heere, dat we onze hoofden mochten opheffen naar omhoog. Want gij komt, gij staat te komen op de wolken des hemels. En hoe zullen wij u kunnen ontmoeten als wij de gerechtigheid van Christus, als dat ons deel niet is. O, vreselijk is het te vallen in de hand van de levende God. Mochten we ons dan haasten en spoeden om ons levenswil. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke en de eenzame. De daklozen. Heere, deze wereld is vol ellende. Vanwege de zonde, vanwege de opeenstapeling van zonde, vanwege de repeterende zonde. En de kerken staan niet meer in de bressen. Allemaal sectarisch geworden. Maar dat dat geluid nog gehoord mag worden, zoals gij ook hebt verzegeld in uw woord, dat tot de volleinding der wereld gij uw knechten zult hebben, waar ze zich ook bevinden, weinig of veel. Het is bij u hetzelfde om uw werk te verzetten door veel of door weinig. Heer, kom over en help ons dat we die bediening des geestes mochten hebben op grond van het werk, soeverein genadewerk van Christus, die zijn geest ook beloofd heeft. Dat hij komen zou, hij is gekomen, want gij zijt ten hemel gevaren. En gij hebt de tweede trooster gezonden om de harten van uw volk te vervullen, te regeren, te beschermen, te bewaren. Mochten we in u geborgen zijn, voor tijd en eeuwigheid beide. Mocht gij uw kerkvergaderend werk nog voortzetten, uitbreiden. En dat er ook nog toegevoegd mocht worden tot de gemeente, ook al hier, die zalig moet worden. We bidden natuurlijk om Jezus willen gaan. Het is een gebed van David, Psalm 72. Een gebed voor Salomo, maar het is veel meer een christologische psalm. Want het gaat over de eeuwige regering van Christus. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. Het geldt ook Salomo, want David die bidt hier kort voor zijn dood en voorzegt een zeer gezegende staat onder het koningschap van Salomo. Een gelukkige staat van zijn koninkrijk. Maar dat is een type van het koninkrijk van Christus die eeuwig duurt, van eeuwigheid is En het ziet ook op de uitbreiding en de heerlijkheid en de genaderijke staat van het Koninkrijk van Christus, die hij door het geloof verheugt, besluitende met een hartelijke dankzegging. Dus het gebed van David. En het is een profetisch gebed. David was ook profeet. Hij was niet alleen koning, hij was ook profeet. En hij heeft vele psalmen gedicht, ook tot ons nut, dus alles tot onze lering geschreven. De Heer heeft zijn verbond aan Abraham vermaakt. En dat was het verbond. Dat is met Abraham niet begonnen. Nee. Dat is begonnen in de eeuwigheid. God heeft met zijn zoon het genadeverbond opgericht. En in Christus met Abraham. De Joden waren het uitverkoren volk. Het verbondsvolk. En daar hebben we van opgezongen dat van kind tot in het duizendste geslacht dat verbond bevestigd zal worden. Tot op de dag van vandaag. En de Heere gaat ermee door. Tot op de laatste zal zijn toegebracht. De laatste uitverkorene. Maar de Heere werkt verbondsmatig. Nou hebben de vele predikanten gezegd. En je kunt het ook wel lezen. Bij sommige oudvaders. Dat er geen zaligheid is buiten de kerk met een kleine k. Nou dat is natuurlijk niet in Gods woord verankerd. Want er is maar één kerk. Dat is de één heilige, algemene, christelijke kerk. En dat is de kerk van Christus. Dat is de uitverkoren kerk. Dat is de levende kerk. Waarvan Christus het hoofd is. Christus is niet het hoofd van hypocrieten. Christus is niet het hoofd van de schijngodsdienst. Hij is ook niet het hoofd van de valse godsdienst. Nee. Maar hij wil daarin verbondsmatig handelen. Zoals Petrus het gezegd heeft. Ja, u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daar heb je het verbond. De Heere eist alle kinderen op ten doop. Want we hebben het opgelezen. En we hopen er ook deze dag nog verder over te spreken als de Heer het geeft. Over het ontstaan van een baptisme. Het is alles doperdom hoor. Het is alles doperdom. Ik zal het u vanavond nog wel nader bewijzen. In vers 17 hebben we opgelezen, zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind, hoor je het, van kind tot kind, we hebben het opgezongen, dat de Heere zijn verbond bevestigt, in zaligmakende zin, hier wordt het ook bedoeld, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, er staat niet van man tot man, er staat niet van vrouw tot vrouw, van kind tot kind. De baptisten beroepen zich op de geloofsdoop van Christus. Dat was niet de geloofsdoop van Christus. Hij is als volwassen gedoopt, maar hij is als baby, als kind, als jongetje besneden. Nou moet je goed verstaan, dat is al het ene en eigenlijk hoef je niet meer bewijsvorming aan te leveren, dat de baptisten, die loochenen de besnijdenis. Die doen heel het verbond in het Oude Testament teniet. Want het is allemaal geloofsdoop. Het is allemaal de gelovige mens. Maar de jongetjes werden besneden, 8 dagen oud. En dat had God ingesteld. Wil je tegen God strijden? En denken nog te ook kunnen overleven? Dus dat verbond met Abraham, daarvan was het verbondsteken de besnijdenis. Abraham die kreeg het als volwassene, de besnijdenis. Maar toen is het ingesteld voor alle jongetjes, 8 dagen moesten besneden worden. Mocht niet van afgeweken worden, want Mozes die week er enige mate van af. En toen dreigde de Heeren hem te doden, omdat hij zijn 2 zonen niet had besneden. En toen riep Zipporah uit, gij zijt met een bloedbruidegom. Ook een vijand van een vrouw, want de Heer had het bevolen. En het teken des verbonds, Abraham kwam tot het geloof in de voorhuid. En de besnijdenis was het teken des verbonds, want bij het verbond hoort altijd een teken. Dat iedereen kan zien, hoewel het teken van de doop, de besnijdenis was zichtbaar, maar het teken van de doop is onzichtbaar, maar de Heere die wil zijn verbond vergezellen met het teken van de doop. Dat ziet op de betekenende zaak. Door alle eeuwen is ook de waterdoop wel zaligmakend verklaard. Maar het staat in het teken van het verbond met Abraham gemaakt, nochtans met Abraham gemaakt. We zijn kinderen des verbonds door de gelovige Abraham als wij in Christus geloven. Dan is ook het verbond inwendig en tot eeuwigheid ons deel. Maar er zijn tweeërlei kinderen des verbonds, dat leert Gods woord duidelijk. Je hebt Jacob en Esau, Isaac en Ismaël, allemaal verbondskinderen. Allemaal besneden. Ik kan er nog wel meer op noemen, ik kan een hele rij op noemen. En ook in het Nieuwe Testament is dat niet veranderd. Daar is het de tweeërlei kinderen des verbonds niet opgehouden te bestaan. Nee, je hebt tweeërlei kinderen des verbonds, dat logen ook de baptisten. Die zeggen, kinderen kunnen nog niet geloven. Dat is godslastering. Want dan zeggen ze feitelijk dat God kinderen niet kan bekeren. Dan zeggen ze feitelijk dat God zuigelingen in de moederschoot niet kan bekeren. Nou, de bewijzen daarvoor staan in Gods woord. En ik wil zeggen, zoals David en zoals Jeremia, Johannes de Doper in de moederschoot, waren die wedergeboren. En kinderen behoren wel degelijk tot het verbond, want is God niet de God van kinderen? Staat hier geschreven, hè? Zijn naam zal voortgeplant worden van kind tot kind. Nogmaals, Psalm 105 getuigt er ook van, dat tot in het duizendste geslacht de Heere zal gedenken, in zaligmakende zin, in de toebrenging ervan, in de uitbreiding van zijn koninkrijk, van kind tot kind, tot in het duizendste geslacht. En zij zullen in hem, dus dat ziet op de inwendige roeping, zoveel als de Heere er te roepen zal. Hij eist alle verbondskinderen ten doop. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, zoals Petrus dat gezegd heeft in die Pinksterpreek, in Handelingen 2. En daar mag niet van afgeweken worden. En je ziet allerhande afwijkingen in de geschiedenis wel ontstaan. Je had bijvoorbeeld ook, in de dagen van Paulus had je bepaalde sectes. In Alexandrië en in al die plaatsen had je bepaalde sectes, synagogen van, en dan worden er bepaalde namen genoemd. Die waren al min of meer afgeweken van het verbond met Abraham dat God met Abraham had gemaakt. En je ziet het ook in onze dagen. Nou, de afscheiding heeft alleen maar versplintering teweeggebracht. Alleen maar versplintering teweeggebracht. En dan bedoel ik met een afscheiding een nieuwe kerk stichten. Uit de staatskerk treden en een nieuwe kerk stichten. Dat is afscheiding. Gods woord, dat moet ik eerst zeggen, is geschreven in het kader van de Joodse kerk. De kader van de Joodse kerk tot en met de komst van Christus. Zolang Christus op aarde was, heeft hij de Joodse kerk gediend. Heeft hij gepreekt op het tempelplein, in de tempel. Zelfs de apostelen na de hemelvaart hebben nog gepreekt in de tempel. Maar de Joodse kerk is uitgerukt geworden omdat de Joden daar een afgodshuis van hadden gemaakt. En dan rukte hij zijn eigen planting uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs het ganse land. We hebben dat ook gezien met de hervormde kerk. Die bestaat niet meer. Hervormde kerk bestaat niet meer. We noemen zichzelf nog wel vele hervormd. Qua kerk bedoel ik dan. Hè? Want Gods kinderen zijn in hun hart hervormd. Dat betekent dat zij in lijn staan van de reformatie. Want God heeft een reformatie gegeven. De Roomse kerk die Luther wilde reformeren, die heeft God verworpen. Rome is een valse kerk. Die heeft God verworpen. U moet goed letten op wat ook de Heere heb gedaan, zoals geopenbaard in Gods woord, en ook in de kerkgeschiedenis staan er vele daden Gods vermeld, dat de Heere die reformatie heb gegeven, en de reformatie heeft geen baptisme geleerd. Dus de baptismen staan sowieso niet in lijn van de reformatie. En de reformatie, dat was een goddelijke reformatie. Dat had God bewerkt. Dat was Gods werk. Net zo als de Statenvertaling Gods werk is. Want als je nagaat hoe de Statenvertaling, ik heb het al meer gezegd, tot stand is gekomen. Nou, dan vallen alle vertalingen die erbij gemaakt zijn en daaraan toegevoegd zijn af. Je hebt je eigen te houden aan de Statenvertaling, want die is door het wonder is die uit de handen des Heren voortgebracht. Wel door middel van mensen. Oh ja, de Bijbel is ook door middel van mensen geschreven. Maar de auteur was de Heilige Geest. Dat was de citeerder die Gods woord voor woord heeft ingegeven. En de Statenvertaling is wel een vertaling. Want als wij de originele Bijbel willen lezen, dan zouden we Hebreeuws moeten leren ten aanzien van het Oude Testament en Grieks moeten leren ten aanzien van het Nieuwe Testament. Maar de Statenvertalers, die kenden die taal, die vreesden de Heer, alle Statenvertalers vreesden de Heer. Dat is ook een voorwaarde. En de Heer heeft ze veel licht gegeven. En ze spraken er met elkaar ook over, want als er een hoofdstuk was geschreven, dan werd dat besproken en indien nodig gecorrigeerd. Dus de Statenvertaling, dat werd wet, ik zeg maar wet, of het nu nog is, weet ik niet, maar dat werd wereldwijd erkend als de beste vertaling uit de grondtekst. De staatskerk in Engeland was dat de Anglicaanse kerk. De baptisten die zijn daar uitgekomen. Moet goed verstaan, want dat zal ik vanavond nog wel bewijzen. Die als baptist geboren zijn, daar moet je milder over zijn. Ja, daar ben ik ook hoor. Daar moet ik milder over zijn. Vooral de kinderen gods daarin. En die hebben daar nooit een strijd over geleverd. Bunyan had het nooit over de geloofsdoop. Ik heb er Spurgeon ook nauwelijks of nooit over gehoord. Die maakten daar helemaal geen strijd van. Nee, maar ze hebben wel gedwaald. En het is een ernstige dwaling. Je zou zeggen, ja, het maakt toch niet uit, de Heer hebt in beide gewerkt. Nee. Als je zo gaat redeneren, dan moet je voor eeuwig de Bijbel dichtslaan. We hebben ons te houden aan Gods woord, want de baptisten hebben qua kerken de leer van Christus overtreden en daar komt God nooit in mee. Never! Dus als je je eigen niet wenst te houden aan de leer van Christus en je gaat godzalige personen opvoeren als bewijs. Yeah. Nou, dan moet je ook de Bijbel dichtslaan. Het geloof doet dat nooit. Het geloof ziet niet op personen. Het geloof ziet op God en zijn woord. Altijd en overal. Altijd en overal. En ook als er kinderen gods in betrokken zijn. Ja, dan kun je niet omwille van die kinderen gods alle dingen maar goedkeuren die hun naar hun eigen mening hebben ingesteld. Dan loop je niet de koninklijke weg. Dan ben je niet zuiver meer. Want daar heb je de eerste afwijking. En daarop volgt afwijking breuk op breuk, breuk op breuk, breuk op breuk. Kersten hebben bijvoorbeeld de kruisgemeente en de Ledeboeriaanse gemeente bij elkaar gebracht. Breuk op breuk, breuk op breuk, breuk op breuk. Dus dat is nooit door het geloof geschied. Dat ken ook niet. Dat ken ook niet. Nee. Hendrik de Kok is natuurlijk uit de hervormde kerk gegooid. Hij is met behoud van traktement was hij eerst afgezet. Hij mocht niet meer preken. Eerst was er geen afzetting. Hij mocht niet meer preken. Hij kreeg een preekverbod. En later toen hij nog meer tegen... Dat heeft Ledeboer ook gedaan tegen die gezangenbundel, heeft gestreden, toen werd hij afgezet. Ja, en toen heeft hij een brief van Kobrugge ontvangen dat hij zich nooit moest inlaten met het stichten van een nieuwe kerk, heeft hij wel gedaan. En dat is wel een ellendepunt geweest van Hendrik de Kok, wat in de historie wel bewezen heeft dat dat nooit uit God is geweest. Afscheiding en dan bedoel ik weer een nieuwe kerk stichten is nooit uit God tenzij de Heere de stichter is van die kerk. De Heere is de stichter van de reformatie, van de kerk der reformatie. En alle afgescheiden kerken die nu bestaan zijn afgeweken van de reformatie en afgeweken van de leer der reformatie. En de versplintering, die hoeft niemand te bewijzen, want dat zijn feiten. Die kun je wel in de geschiedenis lezen en die zijn in onze dagen openbaar. Dus daar hoef je weinig onderzoek voor te doen, maar het is wel niet alleen. Het is niet interessant. Je moet dat wel weten hoor, hoe dat nou allemaal gegaan is. Want dan heb je ook een verweer van degene, want ik ben natuurlijk ook al dikwijls aangevallen op de kinderdoop. Nou, daar heb ik ooit een artikel over geschreven. En Kolbrugge die heeft uit de kerkhistorie bewezen dat de eerste kerkvaders ook de kinderdoop handhaafden. Hij noemt al die namen, dan heeft hij een samenspraakartikel, dan noemt hij al die namen op, want de baptisten die beweren dat dat, zeg maar, door Rome is ingevoerd, die kinderdoop, dat is godslastering. Hier staat het, van kind tot kind. Vermaak God zijn verbond, want hier gaat het over het verbond. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Dan spreekt David over het verbond dat de Heer aan Abraham heeft vermaakt. In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Ik heb u vaak het onderscheid voorgehouden. Je hebt een verbondssituatie en je hebt een zendingssituatie. De moorman werd als volwassene gedoopt. Jazeker, hij kwam toen pas tot het geloof. Toen was het niet alleen geoorloofd, maar ook geboden dat hij gedoopt werd. Want bij het verbond hoort het teken en zegel van het verbond. En dat is de waterdoop. Maar je moet goed verstaan, toen de Heer Jezus als volwassene is gedoopt, werd hij ook met de Heilige Geest gezalfd. Gedoopt, zou je kunnen zeggen. Dat geschiedde daarna, toen hij uit het water was opgetogen. Ik ben ook wel in Engeland geweest bij die strikbaptisten. Ja, ze zeggen, wij doen net als de Heer Jezus, want die was al als volwassene gedoopt. En dat doen wij ook. Ik zeg maar, dat nadoen, dat is biblicisme. Bewijs het uit het geloof der schriften. Want er staat in de schrift dat de apostelen vele huisgezinnen hebben gedoopt. Ik ga ze allemaal niet opnoemen hoor. Ik heb dat wel eerder gedaan. En bij een huisgezin, daar horen kinderen. Een getrouwd stel zonder kinderen wordt niet een huisgezin genoemd. Dat is een echtpaar. Ook in Gods woord, dat is een echtpaar. Zacharië en Elisabeth was een echtpaar. Waren allebei godvrezende mensen, maar het was geen huisgezin, want ze hadden geen kinderen. Verschillende huisgezinnen gedoopt. De stokbewaarder, Lydia's huisgezin. Het huisgezin van Chloe. Waarom worden de kinderen daar niet genoemd? Omdat de Heilige Geest het als vanzelfsprekend acht dat bij een huisgezin kinderen horen. Als je daarover gaat twisten, dan ken je regelrecht de deur uit, want dan heb je geen basis voor een gesprek des geloofs. Dat vind ik van die grote onzin, want ook in de mannelijke geslachten worden geen vrouwen genoemd, worden geen kinderen genoemd, dus die mannen waren ongetrouwd, zonder kinderen. Dat noemt de Heilige Geest als vanzelfsprekend. Als je nou een letterlijk voorbeeld wil. Petrus die preekt. De belofte. U komt de belofte toe. En uw kinderen. Wou je dat even ongedaan maken? Wou je deze tekst even ongedaan maken? Als er staat zijn naam zal van kind tot kind voortgeplant worden. Verbond met Abraham zijn vriend. Bevestigt hij van kind tot kind. Wou je dat even ongedaan maken? Maar daar hebben de baptisten geen antwoord op. Was je bij een baptist, de strikbaptisten gemeente in Montana. En toen sprak ik over dat de Heer Jezus die kinderen zegende. Hij legde hun de handen op, die moeders die hun kinderen tot Jezus brachten. Ja, zegt die dominee, maar hij doopte ze niet. Ik zeg, nou heb ik je. Nou heb ik je. Ik zeg, dus u wil beweren dat de zegenende handen van Christus ondergeschikt zijn aan de waterdoop. Daar had hij geen antwoord op. De zegenende handen van Christus ondergeschikt maken aan de waterdoop is godslastering. Dus toen had ik hem vast. Want hij begon de kinderdoop te belasteren. Kinderdoop en dat was allemaal nog van Rome. Degenen die dat zeggen, dat zijn godslasteraars. Doperse mensen zijn in wezen godslasteraars. U zal zeggen, de Heer heeft toch ook veel zijn kinderen gehad onder de baptisten. Ja, die waren erin geboren. Ik heb voor Philpot geen respect die uit de staatskerk, uit de Anglikaanse kerk is gestapt en zich tot de baptistenkerk, tot de strikbaptisten heeft gevoegd en zich ook laat overdopen. Nou, dat wordt door de Dude de Brijse geloofsbelijdenis vervloekt hoor. Denk er goed om. Je kan niet als bewijs een kind van God opvoeren. Dat is niet mogelijk. Gods woord is het bewijs. En als je dat inwisselt voor een kind van, ja, maar dat was toch ook een kind van God? Dat zal waar zijn, maar er zijn vele kinderen Gods wel een scheve schaats gaan rijden en die zijn er ook om getuchtigd. Als je een echt kind van God bent, welke dwaalwegen je ook gaat, je kunt de hemel niet ontlopen. Nee, maar denk erover, dat is ook wel in het leven van Stelwagen is dat bewezen. Dat hij met zijn lidmaatschap van de PKN gruwelijk door God is gestraft. Als je dat ontkent, dan ben je ook blind, want in onze dagen merken ze nergens de hand van God meer in op. Dat is allemaal toevallig, daar kan iedereen overkomen. Ja, elk mens is sterfelijk, wel zeker. Maar niet iedere gebeurtenis is maar om het even. Nou, absoluut niet. De Heer bestuurt iedere vlieg. De Heer bestuurt iedere kogel. Wat wou je nou? Wat gelooft gij van de voorzienigheid? En in het leven van de kerk, hoe is David niet gestraft met die volkstelling? Dat was niet om het even. En dan moet die goddeloze Joab nog zeggen, waar ben je nou mee bezig, koning David? Dat wil de Heere niet hebben wat je nou doet. Maar David ging door. Een mens gaat door. ook een kind van God. Als de Heer maar enigszins die liefde stouwen laat vieren, mens gaat door. Hoeveel mensenlevens heb het gekost? Hoe heeft de Heer daar niet gestraft? Lees het maar na, die geschiedenis. En dan zegt David, op het les laat mij toch in de handen des Heeren vallen. Want de barmhartigheid van de goddelozen zijn vreed, dat wist hij ook. Die Joab, die heeft hem laten verraden. Want die is later naar Adonia, is ging die aanhangen in plaats van Salomo. En die is nog door Benaja om het leven gebracht toen hij de hoornen van het altaar greep om zijn leven te sparen. Hij had verraad gepleegd. En Joab toen was een goede krijgsknecht. Was een goede legeraanvoerder, een goede generaal. Oh, absoluut. Joab had wel degelijk militaire kwaliteiten. Maar dan gebruikt de Heer Joab om David uitdrukkelijk te waarschuwen. Want hij wilde het volk tellen, hij wilde eens kijken hoe sterk of hij was. Ja, dan zie je dat de Heer dat getalsmatige, dat is er ook in onze dagen met de verkiezing staan ze allemaal die aantallen te regelen, zie je van de stijf, zo'n bloknootje zie je die aantallen. Dat is van God vervloekt. Dat is van God vervloekt. Stemmen tellen. Dat wil de Heer niet hebben. Hij wil dat je op hem vertrouwt. Eén man met God is de meerderheid. Dat is ook helemaal weg in onze dagen. Daar willen ze niks mee te maken hebben, want ze willen allemaal collectief er tegenaan. Nou, het is Gods werk dat zijn naam van kind tot kind voortgeplant wordt. En ze zullen in hem gezegend worden. En alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Maar nou heb ik gezegd dat de baptisten, die doen heel de besnijdenis in het Oude Testament teniet. Want ze de geloofsdood. De Heer Jezus werd als gelovig gedood. Wat wordt er allemaal even gezegd? Christus heeft het geloof gehad vanaf zijn conceptie. Kijk, Johannes de Doper was wedergeboren in de moederschoot, maar die is in zonde ontvangen. Niet geboren, maar wel ontvangen. De conceptie was in zonde ontvangen. Maar dat gold niet voor Christus. Hij heeft toen tegelijkertijd met die ontvangenis des Heilige Geestes het ware geloof gehad. Hij was daar al de voleinde des geloofs. Dus Christus is niet op grond van zijn geloof gedood. Wat een onzin. Het is ook godslastering. Het is echt godslastering. Nee, alle gerechtigheid moest vervuld worden. Dus Christus is onder de wet gekomen. Hij heeft zich laten besnijden. Als kind, als zuigeling, heeft hij zich laten besnijden. En toen vloeide het bloed over de ganse kerk. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Het ziet op de verzoening. Christus heeft in onze plaats gaan staan. Ook ten aanzien van de besnijdenis. Die is in Christus vervuld. Die is ongeldig zelfs geworden. Dat judaïsme, dat is wel zo'n valse godsdienst. Als je dat nog wil handhouden, dan zie je van de stijf en dan keppelt hij op. Dat is godslastering. Dan lastert hij de naam des Heren. Maar de baptisten logenen, die doen... Logenen? Het kan niet gelogen worden, maar ze doen het teniet. Ze doen de besnijdenis, het verbond in het Oude Testament doen ze teniet. Want hun zeggen, dat is allemaal ongeldig. Dat is allemaal ongeldig, want... Dat waren Joodjes en die nog niet geloofden. Kun je zien hoe krom het in elkaar steekt? En ik hoop vanavond dat ontstaan van dat baptisme. Nou, dan rijzen je haren op de bergen. Dat is door vele gelovige baptisten nooit onderzocht. Nooit goed onderzocht. Want, dat zal ik ervan zeggen, dat die baptisten, dat is begonnen in Nederland. Het baptisme is opgericht in Nederland. Dat waren 50 Engelsen die vanwege de vervolging in de staatskerk, in de Anglikaanse kerk, naar Nederland vluchtten. En toen werden ze als gelovigen gedoopt. Dat is het begin van het baptisme. Ik hoop er nog wel meer van te zeggen. Maar die waren notabene ook als kind gedoopt in de Anglikaanse kerk. Dus de baptisten zijn in oorsprong dopers. Want dat zijn de dopersen. Wederdopers, opnieuw gedoopt. Schotslastering. Het baptisme vindt niet zijn grond in het woord. Jep. De verbondssituatie, dan worden de kinderen gedoopt. En je hebt de zendingssituatie, dan als een vader of moeder of een man of een vrouw tot het geloof komt, dan wordt hij als volwassene gedoopt. Dat is de zendingssituatie. De doop van de moorman was de zendingssituatie. En die werd als volwassene gedoopt. Er waren voor de rest geen kinderen bij, die man was niet getrouwd. Want het was een eunuch, hij kon niet trouwen. Hij kon geen kinderen meer voortbrengen. Maar als een man, een vrouw, een echtpaar, een gezin, die man of vrouw, of man en vrouw tot het geloof komt, moeten ze gedoopt worden. Want de man is geheiligd in de vrouw. Als alleen die vrouw gelovig is, tot het geloof komt, moet ook die man gedoopt worden. Want de man is geheiligd in de vrouw en de vrouw geheiligd in de man. En daarom zijn ook de kinderen heilig. Dus ze moeten alle gedoopt worden. De baptisten zeggen, dat slaat niet op de doop. Nee, natuurlijk niet. Als je je eigen vleeselijke religie wil handhaven, dan moet je natuurlijk al die bijbelgedeelten die daarop wijzen, moet je verwerpen. Anders dan stort je kaarthuis in elkaar. Hè? Maar Gods woord verandert toch niet. Gods woord verandert toch niet. Nee, dus hij zal zijn naam van kind tot kind, dat was in het Oude Testament. En dat werd verzegeld met de besnijdenis van jongetjes van 8 dagen oud. Van kind tot kind, dat is in het Nieuwe Testament niet opgehouden. Dacht je dat deze tekst en van Psalm 105, dacht je dat niet geldt voor het Nieuwe Testament? Dat is de belachelijkheid ten top, dat is de spotternij ten top, dat is schriftkritiek. Als je dat ontkent, dat niet meer geldt voor het... Kijk, de besnijdenis is in Christus vervuld. Dat is klaar. Dat leert de apostel nog letterlijk allemaal ook. De ceremonie, wetgeving is in Christus afgedaan. Want het zag allemaal, het wees heen naar Christus die komen zou. En toen die gekomen was, is in hem alles vervuld. Ook niet meer geldig. Als je daar nog wat aan vast wil houden aan die besnijdenis, dan is dat een valse godsdienst. Het heeft niks meer met dat geloof te maken. Want het is van een bloedige verzegeling naar een onbloedige verzegeling gegaan. De besnijdenis wordt niet meer gedaan. Er wordt nou gedoopt. Er wordt nou gedoopt. Sinds de komst van Christus wordt er gedoopt. En Johannes de Doper is daarmee begonnen. Hij werd daartoe geroepen, niet alleen om te dopen, maar ook om te prediken. Dus daar heb je het al. Dat ook Gude de Brel leert, is in artikelen 27, 28, 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis ten aanzien van de ware kerk. Nou, Johannes de Doper was daar het begin van, laat ik zeggen. God was het begin, maar net als de Luther en Calvijn het begin waren. De beginners waren van de reformatie. Zo was Johannes de Doper ook. Dat ging gepaard met de schriftuurlijke prediking. De doop tot bekering, tot vergeving der zonde. Dat kan niet geïsoleerd van de prediking geschieden. Moet altijd gepaard gaan met de prediking. Het moet op de prediking geschieden. Zoals ook op de Pinksterdag geschied is. Want toen werden de besneden Joden die tot het geloof kwamen. En die zijn woord gane aannamen, gane ontvangen. Gane in hun hart ontvangen. Omdat de Heer net als bij Lydia hun hart had geopend. Die werden gedoopt. Omdat die besnijdenis niet meer geldig was. Versta ik nou? Dus dat begon ook met volwassenen. Die werden allemaal gedoopt. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En daar werden mannen, vrouwen, kinderen gedoopt. En dat is verder gegaan met huisgezinnen. Waarvan de vader of moeder, vader en moeder tot het geloof kwamen. Die werden allemaal in één keer gedoopt. Het huisgezin van Lydia. Het huisgezin van de stokbewaarder, het huisgezin van Chloe, noem alles maar op. Dat in Gods woord staat duidelijk geschreven, ook in deze tekst. Deze tekst, die is van eeuwigheid, zolang de wereld bestaat, want dat wordt ook vaak, tijd wordt ook vaak eeuwigheid genoemd. Die is, wat de aardse tijd betreft, zolang de wereld bestaat, blijft deze tekst geldig. En hij zal zijn naam van kind tot kind voortplanten en ze zullen in hem gezegend worden in Christus. Dat staat er ook niet letterlijk bij, maar als je de Bijbel leest als een biblicist, dan ben je een grote schriftverkrachter. Want dan lees je niet de geestelijke bedoeling daarin. David heeft het hier over het verbond. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als het de zon is. Kijk. Tot in eeuwigheid, dan bedoelt David ook aan deze zijde van het graf, hoewel zijn naam werkelijk, ook als er geen zon en maan meer is, zal bestaan tot in eeuwigheid. He, dus er wordt met tweeërlei bedoelingen gesproken over een eeuwigheid. Zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En dat kan alleen binnen het verbond. Je kan niet buiten het verbond zalig worden. Dat kan niet. Nee, dan word je ingeleid, dan word je verzegeld in het verbond. Net als die moorman, die moest ook gedoopt worden. Het was niet alleen geoorloofd, het was ook geboden. Maar nou moet je goed verstaan, in Marcus 16, vers 16 staat, predik het evangelie in alle creaturen, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Dat ziet op de doop van de Heilige Geest. Want ik heb u gezegd dat de Heer Jezus, toen hij gedoopt werd, toen hij uit het water toog, werd gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. Dat volgde er direct op. Want Johannes de Doper getuigt ervan, die na mij komt, die voor mij geworden is, die eer was als ik, hij zal u niet met water dopen, maar met de Heilige Geest, met vuur. Het wordt duidelijk geleerd in Gods woord, de doop met de Heilige Geest is noodzakelijk. Noodzakelijk te kennen. De waterdoop zou je nog kunnen missen. Door omstandigheden. Niet uit de weg gaan van, nou ja, het hoeft niet meer. Nou, dat is ook Gods lastig. Nee, nee. Het is een instelling van Christus. Gaat erheen, onderwijst al de volken. De zulke dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dopen kan alleen binnen de verbondsgemeente. En, je moet goed verstaan, toen Filippus in de zendingssituatie, een zendingssituatie is wel degelijk een andere situatie, het is een verbondssituatie, maar het is er wel onmiddellijk mee verbonden. Want Filippus doopte de kameling, er was geen kerkraad bij, het geschiedde niet binnen de kerkmuren, het geschiedde niet binnen de verbondsgemeente, maar dat was de kerk. Wat is de kerk? Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Filippus en de kameling, dat was de kerk. Dus dat was toen die momma gedood was, daar heb je de verbondsgemeente. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd, dat betekent waar de rechte prediking geschiet, waar de sacramenten bediend worden, waar de tucht wordt gehandhaafd. Filippus heeft de momma onderzocht. Indien gij van ganser harte gelooft. En toen kwam de belijdenis van die moorman. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En ook in zijn persoonlijk leven door de prediking van Filippus is die man tot het ware geloof gekomen. Uit de rol van Jesaja 53. Daar hebben de baptisten finaal afstand van genomen. Want die maken geen onderscheid tussen een verbondssituatie en een zendingssituatie. Die vereenzelvigen de verbondssituatie met een zendingssituatie. Nou ja, ik heb altijd gezegd, de baptisten hebben geen rechtszicht op het verbond. Dat is absoluut de waarheid wat ik hier zeg. En breng er maar tegen in wat je er tegen in wil brengen. Het beroep van Bunyan was ook een godvrezende man. Heb er allemaal niks mee te maken. Heb er helemaal niks mee te maken. We hebben met Gods instellingen te maken. En we hebben met de orde en de leer van Christus te maken. En als het erop aankomt, moeten we ook die kinderen Gods verwerpen in die zin dat zij hebben gedwaald. Dus in het kader van de leer van Christus zijn al die baptistenkerken zonder God. Dat is niet een door God gestichte kerk. Als je dat niet verstaat, dan versta je eigenlijk niks. Want dat is allemaal wettisch. Baptisme is wettisch. Ja? Want je gaat voor jezelf over wat Gods woord onderscheidt, duidelijk onderscheidt. Onderscheiden wil hebben in een uitwendige kinderen des verbonds, dat kennen de baptisten van mij. Want kinderen kunnen niet geloven. Ben je wel goed bij je hoofd? Dan moet je Gods woord voor eeuwig dichtslaan als je dat leert. Echte baptisten zijn nauwelijks te overtuigen, want ik heb ze wel gehoord dat er zo duidelijk is wat nergens genoemd. Hè? En als je ze dan gaat ondervragen, ik heb het wel bij de hand gehad hoor, dan blijken ze nog geen eens de rechte schriftkennis te hebben die nodig is. Want je kunt ze zo vellen. Je kunt ze zo vellen. Maar daar zullen ze niet voor vallen, want anders stort hun godsdienstige porseleinen kaarthuis in elkaar. Maar die godvrezende baptisten, die hebben daar nog geen strijd over gemaakt. Die hadden overtuigd kunnen worden op grond van Gods woord. Dat is schijnbaar nog gebeurd. Dat is schijnbaar nog gebeurd, want ook heerste toen al dat je de mensen in zijn waarde moest laten. Maar laat ik zeggen, bisschop Rijlen was van de Anglicaanse kerk. En die heeft wel degelijk de kinderdoop geleerd. Want de Anglicaanse kerk doopt de kinderen. En dat zei de baptisten, die komen allemaal bij Rome vandaan. Dat is niet waar. Want die hebben ook geen kennis gehad van de kerkgeschiedenis. Daaruit kun je bewijzen, ook al vanuit Gods woord in de apostolische tijd, dat er wel degelijk kinderen werden gedoopt. En wat een apostel zegt, dat de man is geheiligd in de vrouw in de man. En daarom zijn de kinderen heilig. En ze zijn alleen maar heilig als uitwendige verbondskinderen binnen het verbond. Kijk, anders dan praat je maar onzin als je daarvan afwijkt. Als je afwijkt van Gods woord En je gaat er allemaal gevallen bij slepen die er feitelijk niks mee te maken hebben. Ja, die heb het ook gedaan. Nou en? Paulus zegt, al kwam er een engel uit de hemel die u een ander evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb, vervloekt aan het thema. Zegt hij tot twee maal toe. Dus dat betekent ook ten aanzien van de doop. Eén Heer, één doop, één geloof, één God en Vader van allen en overal. Daar is niet vanaf te wijken. En daarom moet de tucht in de kerk zijn. We hopen het vanavond nog voor te lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eigenlijk staat de Nederlandse geloofsbelijdenis mij het naast Amenat. Boven de catechismus en boven de Dordtse leerregels. Ja, absoluut. Ik moet eerlijk zeggen. Want, ik zal het u verklaren, die Guido de Bret, die heeft dat geschreven. Dat was een buitengewoon vervolgkind van God. Hij heeft het geschreven in nood en dood. Hij had geen plaats om te verblijven. Dat heeft hij van God ontvangen, die man. Je mag het niet boven Gods woord stellen. Je mag het niet gelijk stellen aan Gods woord. Oh nee, want je zou er nog op punten af kunnen dingen. Net als in de Heidelberger Catechismus. Dat is net als die killervakkens allemaal heilig verklaart. Maar bijvoorbeeld Kolbrugge en Peul en Wichelhuis. Die hebben nooit de drie formulieren van enigheid verdedigd. Daar hebben ze nooit een punt van gemaakt. Want die waren zo van God onderwezen. Als je daar een punt, een bewijsstuk van maakt, dan ga je al finaal onderuit. Dan ga je al finaal onderuit. Want dan stel je iets naast Gods woord of soms boven Gods woord. Kijk, die afwijkingen, en dat is ook met de afscheid. Hendrik de Kok is ook afgeweken van Gods woord. Kind van God, tuurlijk. Ja. Als ik natuurlijk personen moet noemen, nou Huntington was zonder kerkenraad. Dat is ook dood de kinderen. En ouderlingen en diakenen behoren er te zijn. Nou, Huntington had wel zo'n grote gemeente dat wel eigenlijk noodzaak. Maar hij wilde geen nieuwe kerk zijn. Hij wilde niet een denominatie zijn. En dat heb je, want Hubert de Bret, die heeft wel de kerkregering geleerd in het kader van die één heilige kerk. En dat was de kerk der reformatie. Er waren voor hem geen andere kerken. Dus dat moet je goed verstaan in welk kader hij die belijdenis heeft geschreven. Zo hebben ook de Dordtse vaderen de Dordtse leerregels opgesteld. Dat moet je goed verstaan, dat zou nou heel niet meer kunnen, want je hebt allerhande kerken, allerhande kerkdenominaties. En ze belijden allemaal hetzelfde, en de een doet dit en de ander doet dat. Bij de ene is dit geoorloofd, bij de andere is dat geoorloofd. Van de een mag je zwemmen en de ander mag je schaatsen. Het is één grote versplinteringsbende geworden. Maar dat is Gods bedoeling nog geweest. Hoor. Je moet nou echt niet denken, als God zijn kinderen hebt gehad onder de baptisme, waren dat meestal, waren ze in het baptisme geboren. En die hebben daar nooit hun dogmatiek van gemaakt, nooit hun leerstukken van gemaakt. En dan noem ik Bunyan, Spurgeon. De Schotse oudvaders waren geen baptisten. Nee. Die hadden wel een goed zicht op het verbond. Zo Samuel Rutgers had een goed zicht op het verbond. Hij heeft het boeken vol van geschreven. Lex Rex, moet je maar eens lezen. Die mensen hebben zich ook met politiek bemoeid. Niet politiek bedreven, maar zich tegen de politiek gekeerd. Dat moest Jeremia ook. Hij moest strijden tegen de koningen, tegen de priesters, tegen het volk. Niemand werd daarvan uitgesloten. Dus als ik die politieke situatie in onze dagen erbij betrek, dat moet! Heel het volk, heel de kerk. Anders wordt het gelijk als sectarisch hoor. Van nou, daar moet je eigenlijk niet mee bemoeien. Dat zei ook de baptisten, je moet je eigenlijk niet met politiek bemoeien. En dat bedoelden ze, je hoeft er niet tegen te strijden. Dat is niet bijbels. Dat is niet bijbels. God claimt een heel land. Dus je moet je eigenlijk er wel degelijk mee bemoeien. En artikel 36 van de Nederlandse geloofbelijdenis komt dat duidelijk tot uitdrukking, want de baptisten wilden een finale scheiding tussen de kerk en de staat. Een finale scheiding tussen de kerk en de staat. De staat heeft geen zeggenschap in de regering van de kerk, dat is waar. Dat is absoluut de waarheid. Maar ze dreven dat zo ver, terwijl Guido de Bret in zijn belijdenis, artikel 36, dat de staat, dat de overheid wel degelijk een roeping heeft om de valse religies uit te bannen, af te snijden. Nou, dat wordt al lang niet meer gedaan. En ze zeggen nou binnen de kerken, dat artikel 36 is niet meer haalbaar. Dan meteen net zo goed zeggen, Gods woord is niet meer haalbaar. Dat wordt in onze dagen allemaal beweerd. Want dat artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Roomse mis, het is allemaal van God vervloekt. En niet alleen de Roomse mis als een valse religie. Ook dat baptisme had moeten worden geweerd. Maar nog gebeurt. Want het is in Nederland ontstaan en het is wereldwijd, het is al 400 jaar geleden, 400 jaar bestaat het al, maar het heeft geen fundament in Gods woord. Dus al die baptisten kerken, die zijn ongeldig. Dat durf ik met grote vrijmoedigheid te preken, op grond van Gods woord, want dat lees je nergens. Hier staat dat zijn naam van kind tot kind zal worden voortgeplant. Niet van gelovige man tot gelovige man, of van gelovige vrouw tot gelovige vrouw, van kind tot kind. Daar vermaakt de Heere zijn verbond, die zijn in het verbond Gods begrijpen. En daarom moeten ze gedood worden. Ja, wel zeker. En als je dat kan nalaten, ben je goddeloos bezig. Er kan wel eens een tijd van persecution, vervolging, dat je daar allemaal van uitgesloten bent. Dat je zelfs niet meer ter kerke kan gaan. En Kobrugge die heb gezegd, daar ben ik het van harte mee eens, als je nou op een plaats woont waar je nergens meer naar de kerk kan, vanwege de ketterijen, de valse leringen, vanwege de sodomie, noem ik dat erbij, dat was in zijn dagen nog niet zo, wel sodomie, maar niet in de kerken. Hij zegt, leef dan als een patriarch, maar dat kan alleen als je in Christus gelooft. Dus zeg ik het dan gelijk, zo bedoelde hij het ook. Je kan niet als een ongelovig als een patriarch leven, dat slaat nergens op. Dan heb je eigenlijk tot de gemeente te voegen al mooi er een wereldreis voor afleggen, maakt allemaal niks uit. Anders onderwerp je eigenlijk voor geen letter aan Gods woord. En allemaal onmogelijk, ik weet het allemaal wel, die verhalen. Nou. Dan heb je eigenlijk te voegen de gemeente van Christus. En door ziekte kan het ook verhinderd worden. Als je ziek op bed bent, kan je ook niet naar een kerk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan niet lid bent van de gemeente van Christus. Ja, dat moet echt in je leven, dat moet echt. De Heer die werkt verbondsmatig. En je moet denken, die moorman, die toen gedoopt is geworden door Filippus, dat die niet op zichzelf is blijven staan. We weten er voor de rest niks van. Maar die man heeft in Ethiopië wel getuigenis afgelegd. Daar zijn ook mensen tot bekering gekomen. Oh, wel zeker. We hoeven dat niet verder uit te breiden met inlegpunten. Nou. Maar de Heer laat nooit één kind van God onvruchtbaar. Dus daar is wel degelijk is dat tot zegen geweest. En dat staat tot notabene in Gods woord. Vermeld over Ethiopië, over Moreland. Die zullen hun handen tot God uitstrekken. Dat zullen we eerst verzinnen. En wel van het 9e en 10e vers van Psalm 72. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En het 10e vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. En wat er verder volgt, 19 van Psalm 72.
Yeah.
mond van David dat zijn verbond, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, hetzelfde verbond is. Hoewel in een andere bedeling. Want er worden geen kinderen meer besneden. In een nieuwtestamentische tijd, daar is alles onbloedig geworden. Maar het is hetzelfde verbond van kind tot kind. Dus dat ziet op de besnijdenis van de jongetjes in het Oude Testament. En het ziet op de kinderdoop in het Nieuwe Testament. Van kind tot kind. En geen sterveling veranderen. En ik zal je nog een gedeelte voorlezen wat Piet de Bredder erover zegt. Nou, dan hou je me vast. Hierom geloven wij ook dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop zonder die nimmer meer te herhalen. Hoor je het? Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Kijk, daar zit ook een geloofsnuchterheid in verklaard. We kunnen ook niet twee keer geboren worden in lichamelijke zin bedoel ik dat natuurlijk, hè. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens. Dus één keer gedoopt is voor altijd gedoopt. En die wederdopers, die bedrijven godslaster in. Want dat is me nogal wat. Als je als kind gedoopt bent, om die drie enige naam waarin je gedoopt bent, te verwerpen en door je eigen zogenaamd met die geloofsdoop te laten drogeren, zeg ik maar. Nou. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens. En hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben en daarboven verdoemen de doop der kinderen der gelovigen. Ze verdoemen zo, hoor. Denk erover dat dat godslastering is. De welke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde belofte, op hetzelfde verbond die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen te wassen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament, hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval, hun mede te delen, het sacrament des lijdens en des sterven van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerde voor hen een lam, het welk was een sacrament van Jezus Christus, en daarboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, aan de Joodse kinderen. Hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is en waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Als je nog meer bewijslast moet hebben, want dit grondt helemaal op Gods woord. De wederdopers die verdoemen de kinderdoop, dus dan verdoemen ze de drie enige naam. Kun je nagaan hoe diep die godslastering gaat. En daar moet je tegen beducht zijn dat ook alle baptisten in wezen wederdopers zijn. In wezen, niet alle letterlijk, want de meeste baptisten worden in het kader van die baptistische godsdienst geboren. Bunyan is nooit als kind gedoopt. Bunyan is nooit als kind gedoopt. En zo krijg je natuurlijk veel pot wel. Ja, je kan zeggen dat was toch ook een kind van God. Dat is ook niet het bewijs van de verwerping voor de kinderdoop. Kijk. Dat wil ik even uit de doeken doen, dat een kind van God opvoeren nooit een bewijs is. Een oudvader opvoeren, wat hij geleerd heeft, nooit een bewijs is, tenzij het gegrond is op Gods woord. Tenzij de bewijzen die de oudvaders opgevoerd hebben, als het maar uit Gods woord opkomt, dan is het een Bijbels bewijs. Alleen de schrift, sola scriptura, tota scriptura. Niets eruit isoleren betekent dat. Tota scriptura. Heel de schrift. De totaliteit van Gods woord. Dat is niet met elkaar in tegenstrijd. Je kunt daar niet waarheden uit isoleren. Ten koste van de totaliteit van de waarheid van Gods woord. Die overtreedt en niet blijft in de leven van Christus. Dat hebben de baptisten gedaan. Dat hebben de wederdopers gedaan. Dat hebben de doopsgezinden gedaan. En ik zal vanavond nog nader bewijzen. Daar was niks van God bij. Die oprichting van de baptisme. Nee, daar was God ook niet in. Nee. We moeten het goed onderscheiden, want als je nou die Ismaëlieten bij miljoenen ziet bukken voor die schoenendoos in Mekka, dan denk ik, hoe is dat toch allemaal mogelijk? En als je daarin geboren bent, dan zou je niks tegenin durven brengen. Maar als je daar nou in geboren bent, jongen, waarom zijn wij er niet in geboren? Dan rijst het wonder, moet in je hart oprijzen. Jongen, als ik daar nou in geboren was, dan zat ik ook maar naar zo'n afgod te buigen. Of niet? Als je nou in het baptisme geboren bent, ja. Maar dat is niet onschuldig hoor, een mens dat niet onschuldig voor God. Je kan er ook geen slachtofferrol door spelen. Nou, en de baptistenen die daar nooit een strijdpunt over hebben gemaakt, dat zijn mijn broeders hoor, dat zijn echt mijn broeders. En die er een strijdpunt over maken, want nou komt dat ook door die Kleniaanse wederdopers. Nou, het zijn godslasteraars van de eerste orde. En die moeten in alle delen verworpen worden. Honden zijn het, zegt Calvijn. Als je Calvijn erop naleest hoe die de wederdopers hebben bestreden, nou dan vliegen de vonken af. En terecht, want ze ondermijnen de gehele leer van Christus. Dat is niet op een onderdeel. Want dan blijkt dat je in alles biblicistische en wettische opvattingen hebt over het verbond, over de genade, over de toepassing van het heil, over het gestorven zijn aan de wet. Dat kent een baptist helemaal niet. Ja, Gods kinderen natuurlijk kennen het geestelijk. En ik voel me met vele verbonden. John Warburton, ik voel me verbonden, tuurlijk, in Christus verbonden. Maar ik zou kerkelijk toch niet met ze kunnen leven. Nou, want dan zou ik ze wijzen op Gods woord en ik zou dat gesprek wel willen aangaan. Niet een discussie, maar een getuigend gesprek willen aangaan. Zoals ik nou tot u preek en zou ik dat hun willen bepreken. En het heb hun niet uit de hemel gehouden. Dat niet. Nou, maar het is wel een dwaling. Het is wel absoluut een dwaling. En je wilt toch niet een dwaling aan de hand houden door te zeggen van nou ja, God heeft in beide, in een baptist en in een degene die de kinderdoop onderschrijven vanuit Gods woord, beide gewerkt. Nou, je moet zo niet redeneren. Zo moet je niet redeneren. Nou, ik haal ook spurs in aan. Hij heeft zelfs profetische uitspraken gedaan door te leren dat in de laatste dagen zullen de kerken niet meer vervuld zijn van herders die de schapen voeden, maar met clones to entertaining the goats. Nou, dat onderschrijf ik 100%. Het is gewoon de werkelijkheid. En die mensen, die hebben meer geschreven. Heel veel geschreven tot Gods eer. Maar je moet het ook kunnen onderscheiden. Spurgeon was geen theoloog. Nou, en dan bedoel ik met theoloog wat Luther daaronder verstaat. Als je het onderscheid kent in geestelijke zin tussen wet en evangelie, tussen vlees en geest, dan ben je een theoloog. En dat moet je dan ook vanuit de schriften kunnen verklaren. Nou, dat heldere zicht op de wet heb Spurgeon nooit gehad. Ik moet zeggen, ik heb het wel meer gezegd, in de afscheiding, leraars in de afscheiding, waarvan ik toch geloof dat ze genade bij God hadden, dat toch mijn broeders in Christus zijn nooit zuiver geweest in de leer. Die eer gunt God hen niet, omdat ze afgeweken zijn van de reformatie, afgeweken zijn van de leer van de reformatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor Lamijn van de Poel. Ik acht die mensen als godsallen. Maar ze staan niet in de lijn van de reformatie. En dat betekent dat ze afwijken van de Paulinische leer. Nou, dat komt nooit over in mijn hart. Nou, absoluut niet. Want dan kan je in alles afwijken van Gods woord. Als dat geloofd is, dan kan je, nou, dat waren kinderen gods. En als je dat als voorbeeld neemt, nou, dan sticht je ook zo tot je eigen kerk en noem maar op. Nee, Huntington heeft nooit een denominatie kunnen stichten. En hij heeft heel zijn leven gepreekt. Hij zegt, mijn bediening die God me gegeven heeft, neem ik mijn graf in. En toen was het afgelopen. Ja, maar dat nageslacht. Nou, Huntington kon dat in Gods handen leggen. Al dat geredeneer in onze dagen. En dan willen ze God een beetje voorschrijven hoe die handelen moet. Een kerkstichter is Gods werk. En de kerkreformatie, dat was een planting Gods. De Joodse kerk was een planting Gods. En de Heer, ja, die gaat het volk de Joden om bekeerde kracht. Dat is Romeinen 9 en 11. Daar staan nog beloftes voor geschreven. Maar dan moet je met je handen afblijven. Moet je niet over gaan redeneren van zus en zo. En we gaan de Joden evangeliseren. Evangeliseer je eigen man. Want heel dat christendom, dat westerse christendom, is heidendom geworden. Nog erger dan dat. En ik zou je dit vertellen, wij staan ook op onszelf, omdat we van die Reformkerken absoluut geen deel meer kunnen uitmaken, want ze zijn allemaal valse kerken, net zoals Rome. Ze hebben Rome de hand gereikt, ze hebben Sodom en Gomorra de hand gereikt, ze hebben Sodom en Gomorra celibatair verklaard. Daar kan je niet meer in zijn, daar kan je absoluut niet meer in zijn. Nee, ook niet als uitwendig verbondskind. Want denk erover dat de Heere kijkt naar je wandel als je teken en zegel op je voorhoofd draagt. Denk erover dat je niet meer als wereldlingen. De Heere wil dat onderscheid. Hij wilde dat het Joodse volk in zijn geheel afgezonderd leefde van de wereld. Ik wil dat dat volk alleen woonde. Niet als een sekte. Want we staan wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We zijn niet beter als de wereld. De Heer heeft onderscheid gemaakt. En dat wordt verzegeld door de teken des doods. Dan ben je niet meer een wereldling. Je bent een bondeling. Hoewel uitwendig. En je hebt je eigen te bekeren. Want onbekeerd zijn is in Gods woord met geen letter gelegaliseerd. Nee. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En hopen we vanavond nog verder te gaan op het ontstaan van het baptisme. Op het ontstaan van de afscheiding. En op het ontstaan van de doliantie. Zo biedt de Heer daar zijn zegen over. Ook over deze predikatie. Het is allemaal weer onvolledig. Want wat kun je in een preek? Dan moet je een week lang preken, dan zeg je het nog niet volledig. Dan zeg je het nog niet volledig. Maar de Heer wil door de dwaasheid de prediking. Ik heb altijd gezegd, prediking moet ook tot onderzoek lopen. En als je dan met vragen zit, kom met die vragen. Kom met die vragen. Niet in het kader van discussie. Nou, dat doet het geloof nooit. Het geloof discussieert nooit. Het geloof weerlegt, de strafweg legt en vermaan en allerlei moedigheid en leer. Gods woord moet ten alle tijde verdedigd worden. En dan zal je het niet meer waard vinden om ook ten aanzien van de politiek Gods woord te verdedigen. Dan zal de Heilige Geest van ons wegvliegen en dan worden we de heidenen gelijk. Gebieden de Heer zijn zegen over zijn eigen woord en zijn eigen getuigenis. Om Jezus willen amen. Heere, heb dank dat uw woord nog mocht klinken. En dat het goddelijke feiten zijn dat gij van kind tot kind uw verbond zal bevestigen. Tot in 1000 geslachten. Oh, dat we daar nooit van zouden afwijken en dat we de kinderen niet zouden scheiden van het eeuwige verbond dat gij hebt gemaakt met de Heer Jezus Christus in die nooit begonnen eeuwigheid. En Abraham vermaakt, in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden, van kind tot kind. Verheerlijk daar in uw naam en kracht, breid uw koninkrijk nog uit, tot aan de verste grenzen, in en om Jezus wil. Amen. We weten nog zingen van het 11e zangvers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Omdat de Heere de bewerker is, de onderhouder is en de voleinder is van het werk der zaligheid. Men loven hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, amen. 11e zangvers, Psalm 72.
Thank you.
zeggen: De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.